Goed. Nou, fijn dat jullie er in ieder geval zijn. En dat je bent een beetje daar gaan zitten, want dan moet ik af en toe zo rondkijken en dan lijkt het toch alsof er een hoop mensen zitten. Ja, als iedereen daar gaat zitten, dan kan ik zo... Ik stel voor dat we eerst de Heere danken en hem vragen om een zegen voor het ons samen zijn. Ja, trouwe Vader in de hemel, wij danken u zo heel hartelijk dat we hier mogen zijn. Dat we bij elkaar zijn gekomen rondom uw woord. Dat er een verlangen is om dat woord te ontdekken, om dat te onderzoeken. Om te luisteren naar wat u te zeggen heeft. En dat we daardoor mogen worden opgebouwd, door mogen worden versterkt. Maar bovenal, Heer, dat we u daarin de eer geven die u toekomt. We vragen u zegen voor deze avond. Wilt u ons helpen bij het lezen, bij het overdenken, bij het nadenken en het meenemen naar huis. We denken ook aan degenen die wellicht later zullen luisteren. Dat we mogen weten dat als we bezig zijn met de dingen van u, op wat voor manier dan ook, dan is daar altijd een zegen aan verbonden. Heer, zo verwachten we het van u. Uit genade. Amen. Ja, vanavond de tweede avond over het onderwerp twee namen. Hoyte die is begonnen, heeft de inleiding gedaan en heeft het niet over namen gehad. Ja, over de naam van de Heere. Heere, Heere en Jeruzalem, Jeruzalem. En vanavond gaan we beginnen met de eerste naam die twee keer in de Bijbel voorkomt. En dat is Abraham. Nou ja, die naam komt veel vaker in de Bijbel voor. Maar Abraham is de eerste persoon waar we in de Bijbel lezen dat zijn naam twee keer achter elkaar genoemd wordt. En ik heb net nog eventjes gekeken. Hoyte die gaat over 4 weken verder met de tweede persoon waarbij dat genoemd wordt. En dat is Jacob. En dan hoop ik nog in december voor de kerst de derde persoon te behandelen. Dat is Mozes. Maar goed, vanavond dus Abraham. En ik dacht dat is een mooie gelegenheid om ook stil te staan bij de actualiteit. Want als je het over Abraham hebt, dan gaan we het hebben over de volkeren die uit Abraham zijn voortgekomen. Nou en ze zijn dagelijks in het nieuws. Dus daar willen we zeker ook bij stilstaan. Ik wil beginnen met Genesis hoofdstuk 15. We gaan denk ik diverse plaatsen lezen. Om vooral ook vanuit Gods woord te zien wat er staat en waar het over gaat. En ik begin met het uitgangspunt dat aan Abraham een nageslacht beloofd is. De belofte van nageslacht. En dat beginnen we te lezen in hoofdstuk 15 van Genesis en dan de eerste verzen. Na deze dingen kwam het woord van de Heere tot Abraham in een visioen. Wees niet bevreesd, Abraham. Ik ben voor u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, Heere, Heere, wat zult u mij dan geven? Aangezien ik kinderloos heen ga en de bezitter van mijn huis, deze Eliezer uit Damascus zal zijn? Dat was dus de vraag van Abraham. Wat zult u mij geven, omdat ik geen kinderen heb? En zal dan de bezitter van mijn huis deze Eliezer uit Damascus zijn? Verder zei Abraham, zie, mij hebt u geen nageslacht gegeven. En zie, iemand die in mijn huis geboren is, zal mijn erfgenaam zijn. Maar zie, het woord van de Heere kwam tot hem. Deze man, deze Eliezer, zal uw erfgenaam niet zijn. Maar iemand die uit uw eigen lichaam voortkomt, die zal uw erfgenaam zijn. En toen leidde hij hem naar buiten en zei, kijk toch naar de hemel, tel de sterren als u ze kunt tellen. En hij zei tegen hem, zo talrijk zal uw nageslacht zijn. En hij geloofde in de Heere en die rekende hem dat tot gerechtigheid. Dus hier zien we heel duidelijk de belofte dat er nageslacht zal zijn. En niet zomaar, maar vanuit hemzelf. Een lijfelijke zoon. Abraham zal dus de vader zijn van een zoon. Dat zijn nageslacht is. Dan gaan we verder naar hoofdstuk 16. Want ja, Abraham die is al in de 80, waarschijnlijk als dit, dat hij te horen krijgt. En dan lezen we in hoofdstuk 16. Maar Sarai, de vrouw van Abraham, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin, van wie de naam Hagar was. Hagar betekent trouwens vlucht. En daarop zei Sarai tegen Abraham, zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin, misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abraham luisterde naar de stem van Sarai. En toen nam Sarai, de vrouw van Abraham, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abraham 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abraham, haar man, als vrouw voor hem. Hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. En toen ze nu zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. Ze gaat zich meer voelen, we gaan niet dat hele stuk lezen, maar ze gaat zich meer voelen dan Sarah. Ze gaat zich boven haar verheven voelen, omdat zij dan wel in verwachting raakt. En mogelijk een erfgenaam van Abraham zal ter wereld brengen. En dan is het belangrijk om even te lezen wat er tegen Hagar gezegd wordt. Die vlucht weg. En dan komt de engel van de Heere, vers 7, die vond haar bij de waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg van Sur. En hij zei, Hagar, slavin van Sarah, vers 8. Waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Zie, ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. En toen zei de engel van de Heere tegen haar, keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere, ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Dat is dus een belofte aan Hagar over haar nageslacht. Dan gaan we naar hoofdstuk 17. Toen Abraham 99 jaar oud was, verscheen de Heer aan Abraham en zei tegen hem, ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Ik zal mijn verbond sluiten tussen mij en u en u uitermate talrijk maken. En toen wierp Abraham zich met het gezicht ter aarde en God sprak met hem, wat mij betreft, zie, mijn verbond is met u. U zult de vader worden van een menigte volken. U zult niet meer Abraham heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u vader van een menigte van volken maken. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken. Ik zal u tot volken maken en er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij en uw nageslacht, na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht, na u. Ik zal aan u en uw nageslacht, na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven, ik zal hun tot een God zijn. Dus weer de belofte van nageslacht. En kennelijk was dus Ismaël, die geboren werd, was ook nageslacht, maar was niet het bedoelde nageslacht. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 18. Dat zijn die drie mannen die bij Abraham komen en hem dan vertellen, even zien, vers 9. Toen zeiden ze tegen hem, waar is Sarah, uw vrouw? En hij zei, zie, ze is in de tent. En hij zei, ik zal over een jaar zeker bij u terugkomen. En zie, dan zal Sarah, uw vrouw, een zoon hebben. Sarah hoorde dat bij de ingang van de tent die achter hem was. Nu waren Abraham en Sarah oud en op dagen gekomen. Toen ging Sarah niet meer naar de wijze van de vrouwen. Daarom lachte Sarah in zichzelf. Zal ik nog liefdesgenot hebben nu ik oud geworden ben en ook mijn Heer oud is? En de Heere zei tegen Abraham, waarom heeft Sarah toch gelachen? En gezegd, zal ik werkelijk baren nu ik oud geworden ben? Zou er iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Op de vastgestelde tijd, over een jaar, zal ik bij u terugkomen en Sarah zal een zoon hebben. Maar Sarah ontkende het en zei, ik heb niet gelachen, want ze was bevreesd. Maar hij zei, nee, u hebt wel gelachen. Nou, en dan gaan we naar hoofdstuk 21. De Heere nu zag om naar Sara zoals hij gezegd had. De Heere deed bij Sara zoals hij gesproken had. Sara werd zwanger en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd die God hem genoemd had. Abraham gaf zijn zoon die hem geboren was, die Sara hem gebaard had, de naam Isaac. Dat betekent hij die lacht. En Abraham besneed zijn zoon Isaac toen die 8 dagen oud was, zoals God hem geboden had. Abraham was 100 jaar oud toen zijn zoon Isaac hem geboren werd. En Sara zei, God heeft mij doen lachen. Ieder die het hoort zal met mij meelachen. Verder zei zij, wie zou Abraham hebben durven zeggen, Sara heeft zonen de borst gegeven. Voorzeker, ik heb een zoon gebaard in mijn ouderdom. Het kind werd groot en werd van de borst genomen. En op de dag dat Isaac van de borst af was, richtte Abraham een grote maaltijd aan. Nou, we kennen de geschiedenis hoe die verder gaat. Dat bood het niet tussen Ismaël en Isaac. En dan staat er in vers 10 dat Sara die zegt tegen Abraham, jaag deze slavin en haar zoon weg. Want de zoon van deze slavin zal niet met mijn zoon, met Isaac, erven. Deze woorden waren volstrekt kwalijk in de ogen van Abraham vanwege zijn zoon. Maar God zei tegen Abraham, laat deze zaak met betrekking tot de jongen en uw slavin niet kwalijk zijn in uw ogen. Bij alles wat Sara u zegt, luister naar haar stem, want alleen het nageslacht van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Maar ik zal ook de zoon van deze slavin tot een volk maken, omdat hij uw nageslacht is. Nou ja, en dan wordt ze verder weggestuurd. En dan krijgt ze ook weer de belofte dat ze in de woestijn het goed zal hebben, dat haar zoon een groot volk zal worden. En dan, even zien, wou ik nog eventjes gaan naar Genesis hoofdstuk 25. Want we hebben nu gelezen dat Abraham, 1, een vrouw had, Hagar, waar Ismaël uitgeboren is. 2, een vrouw had, Sara, waar Isaac uitgeboren is. En dan lezen we in Genesis hoofdstuk 25. Abraham, en dat was al over de 100, hè, nam weer een vrouw van wie de naam Ketura was. En ze baarde hem Zimran, Joksan, Medan, Midian, Jisbak en Sua. Joksan verwekte Sheba en Dedan. De zonen van Dedan waren de Assurieten, de Letusieten en de Leumieten. De zonen van Midian waren Eva, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Zij allen waren zonen van Ketura. Abraham gaf alles wat hij had aan Isaac, maar aan de zonen van de bijvrouwen die Abraham had, gaf Abraham geschenken en hij stuurde hen toen hij nog leefde bij zijn zoon Isaac vandaan in oostelijke richting naar het Oosterland. Dus dat is een hele familie. Vader Abraham, hoe is het liedje? Had 7 zonen. Nee, had er 8. Hij had 8 zonen. Vader Abraham had 8 zonen. En die zonen, die hebben ook allemaal kinderen gekregen. Dat staat allemaal in de Bijbel genoemd. En je ziet daar wel namen staan die je ook bekend voorkomen als namen van volkeren. Waar ook het volk Israël later mee te maken heeft. We gaan straks nog wel even wat lezen. Maar het gaat mij vooral om het feit dat als we het dus hebben over het nageslacht van Abraham, dan is dat een grote familie. Nageslacht in de zin van voortgekomen uit het zaad van Abraham. Dat zijn er heel wat. Vele volken. Het is opmerkelijk trouwens dat Ismaël 12 zonen had, net zoals dat Jacob 12 zonen had. Je zou kunnen zeggen een soort antibeeld. Waarom noem ik dit? Wel, ik dacht, ik maak een uitstapje naar de hedendaagse geschiedenis. Want het is alleen maar gedoe met al die volkeren. Het is alleen maar gedoe in de familie. Ruzie tot en met. En allemaal stellen ze zich voor, wij zijn het nageslacht van Abraham. En zouden dus rechten hebben op, nou ja, zeg het maar, op het land, op de erfenis, op een plaats om te wonen. En dat is eigenlijk waar we het nu nog steeds over hebben. En ik zat mezelf af te vragen, ik weet niet hoe jullie dat vergaat, maar het is natuurlijk opmerkelijk om te zien hoeveel aandacht er in de hele wereld is voor het conflict wat er nu speelt. Je zou haast zeggen, de hele wereld bemoeit zich ermee. Als er ergens twee volkeren ruzie hebben, ja, nou goed, een paar buurlanden die bemoeien zich ermee. Maar dat is niet een kwestie van dat de hele wereld zich daarmee bemoeit. Nu wel. En je zou toch kunnen zeggen, dat moet toch op zich opmerkelijk zijn. Dat zouden ook die wereldleiders opmerkelijk moeten vinden. Van, hoe komt het toch dat wij ons met z'n allen daarmee bemoeien? Zelfs Frankrijk, hoorde ik net vanavond, stuurt een groot ziekenhuisschip om daar hulp te bieden aan Gaza. En ik denk dat het te maken heeft, zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben, dat we niet te maken hebben met twee volkeren die ruzie met elkaar hebben, of menen ruzie met elkaar te hebben en het niet met elkaar kunnen vinden. Maar dat het eigenlijk gaat over twee machten. Datgene wat van God afkomstig is en datgene wat van de tegenstander afkomstig is. Ik kan niet anders verklaren dan dat de hele wereld zich daar toch mee bemoeit. En wij er allemaal van menen te vinden. Je bent voor of tegen Israël, kennelijk. Je bent voor of tegen Palestijnen. Je bent voor of tegen de Arabische wereld. En kennelijk is dat dus een splijtswam in het denken van mensen. Ik denk dat het bepaald is door het feit dat de Heere God hiermee te maken heeft. En dat de mens van nature zich tegen God keert. Dat betekent ook tegen het volk van die God. Ook al zijn ze dan nu in hun aardse bestaan niet een gezegend volk. Maar ze zijn op de een of andere manier toch verbonden met de Heere. En daarin is het ook wel mooi om te zien dat het woord antisemitisme, dat je Israël en dat je de Joden geen plek gunt, letterlijk betekent antisem. Want de Joden zijn afkomstig, zijn nakomelingen van Sem, een van de zonen van Noach. Gram en Javed waren de andere twee. Antisem. Maar bedenk dan dat Abraham voortgekomen is uit Sem. En dat betekent dat al die andere volken van Ketura en van Ismaël, dat zijn ook Semieten. Die komen ook uit Sem. Die hebben dus dezelfde stamvader, zou ik maar zeggen. Vandaar ook dat je het nadrukkelijk kan hebben over ruzie in de familie. En Sem, dat is wel mooi, dat betekent zoveel als naam. En letterlijk is dus antisemitisch, is tegen de naam. En de naam, zou ik dan wel willen zeggen, is met een hoofdletter geschreven. Dat is de naam voor wie alle knie zich eenmaal zal buigen. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven dan de naam van God de Vader. Want daar gaat het uiteindelijk om. Dat men tegen God is. Maar goed, eventjes een klein stukje over de Palestijnen. Want dat is denk ik wel in deze tijd ook actueel. Palestijnen. Er wordt wel gezegd, ja, dat zijn de Filistijnen. Helaas, dat is niet het geval. Maar het lijkt wel heel erg op elkaar. En helemaal omdat het op elkaar lijkt, omdat die Palestijnen, die zich nu zelf Palestijnen noemen, die zitten in Gaza. En Gaza was onder andere het gebied waar de Filistijnen ook woonden. Van oorsprong, vandaar denk ik dat het goed is dat we ook even vaststellen waar de Palestijnen waar de Filistijnen vandaan komen. Want de Bijbel die noemt dat gewoon nadrukkelijk. En ik vond dat wel mooi om het eventjes te noemen. In Genesis 10 vers 13, dat is helemaal aan het begin van de Bijbel, Genesis hoofdstuk 10, dat is vlak voor de torenbouw van Babel, daar lezen we over de nakomelingen van Noach. En dan lezen we in vers 13... Misraïm, Dat is een zoon van Gam. Dat is Egypte trouwens. Misraïm verwekte de Ludieten, de Anamieten, de Lehabieten en de Naftugieten, de Patrusieten, de Kaslugieten, uit wie de Filistijnen voortgekomen zijn, en de Kaftorieten. Hier wordt voor het eerst genoemd waar de Filistijnen vandaan komen. Die komen voort uit de Kaslugieten en de Kaftorieten. Misraïm, zoon van Gam, heeft een aantal zonen gekregen. Een aantal volkeren zijn daaruit voortgekomen. En nu blijkt uit een aantal teksten dat de Filistijnen oorspronkelijk uit Kaftor kwamen. In Deuteronomium, we gaan het niet allemaal opzoeken, maar ik lees het even kort voor. Dan heb je beeld en ik noem de tekst. Deuteronomium 2, vers 23. En de Kaftorieten, die afkomstig zijn uit Kaftor, hebben de Affieten, die tot aan Gaza in dorpen hebben gewoond, weggevaagd en zijn in hun plaats gaan wonen. De Kaftorieten, die uit Kaftor gekomen zijn, zijn in Gaza gaan wonen. Amos 9. Bent u niet als de Kushieten voor mij, Israëlieten, spreekt de Heere. Heb ik Israël niet weggeleid uit het land? Heb ik de Filistijnen niet weggeleid uit Kaftor? En heb ik de Syriërs niet weggeleid uit Kir? Dus ook hier staat dat de Filistijnen afkomstig zijn uit Kaftor. Jeremia 47, vers 4. Want de Heere zal de Filistijnen verdelgen, het overblijfsel van het kustland van Kaftor. In Ezechiël 25, vers 16. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik ga mijn hand uitstrekken tegen de Filistijnen en ik zal die Cretensers uitroeien en wie overblijft aan de zeekust ombrengen. De conclusie is, Filistijnen zijn afkomstig van Kaftor en dat is Kreta, dat eiland. En het zijn vermoedelijk mensen die altijd onderweg waren. En vandaar dat die zijn geland op de kust bij Gaza, waar ze nu ook zitten. En we weten inmiddels dat in de loop van de tijd hebben ze daar 5 steden gemaakt. Asdod, Askelon, Gaza, Gerar. En zo hebben ze daar inderdaad hun plek gekregen. Het is trouwens wel bijzonder om dan er te lezen, hoe komt het dat die Filistijnen, die daar dus in Filistea wonen, dat die daar gekomen zijn. De Bijbel zegt daar namelijk wat over. En dat is wel heel interessant. Je zou zeggen, nou ja, die waren gewoon op reis en die vonden een plek en dachten, nou, dan gaan we daar wonen. Moet u eens met me meegaan naar Richteren, hoofdstuk 3. Richteren, hoofdstuk 3. Dat is de tijd na Jozua, als ze het land Kanaan in bezit hebben genomen. Nou, dat gaat zo zijn gangetje. Alleen dan krijgen ze te maken met vijanden. En dan komt er telkens een richter, we kennen de geschiedenis. Het volk pleegt hoererij, gaat andere goden achterna. En dan komen ze in de verdrukking, dan roepen ze tot de Heere. Dan komt er weer een richter, die bevrijdt hun. En zo gebeurt dat 12 keer. Maar nou staat er in hoofdstuk 3 van Richteren. Dit nu zijn de volken die de Heere liet blijven om Israël door hen op de proef te stellen. Dat wil zeggen alle Israëlieten die niet wisten van al de oorlogen met Kanaan. Dus de Heere heeft een aantal volken in het land Kanaan overgelaten met de bedoeling Israël op de proef te stellen. Alleen omdat de jongere generaties van de Israëlieten daarvan zouden weten om hun oorlog te leren. Allen die er van tevoren niet van wisten. Nou, wat zijn die volken dan? 5 vorsten van de Filistijnen en al de Kanaanieten, de Sidoniërs en de Hevieten die in het bergland van Libanon wonen, van de berg Baal Herman af tot Lebo Hamat. Zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen, opdat men zou weten of zij naar de geboden van de Heere zouden luisteren, die hij hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Nou, dat is natuurlijk wel een bijzonder woord. Dat de Heere God, onder andere dus de vijf steden van de Filistijnen, die zijn daar gebleven. Met andere woorden, God had er leiding in dat ze daar gekomen zijn en dat ze er ook bleven. Niet zo van, nou ja, dat is dan je buurland. Nee, maar heel nadrukkelijk om het volk op de proef te stellen. En dat op de proef stellen heeft te maken of dat zij gehoorzaam waren. Wat hier staat, zij waren er om Israël door hen op de proef te stellen. Met de bedoeling dat men zou weten of zij naar de geboden van de Heere zouden luisteren. Dus met andere woorden, die vijanden van Israël, die waren er om Israël tussen haakjes te dwingen, zich bewust te zijn hoe belangrijk het is om te luisteren naar het woord van God. En dat is wel mooi, dat dus aanduidt dat de mens dat van nature niet wil. Wij gaan het liefst zonder God door deze wereld, want we zijn ons eigen baas, toch? Wij bepalen zelf wel wat we kunnen en doen. Het volk Israël was daar niet anders in. En daarom waren de Filistijnen er. En vandaar dat Amos ook zegt: heb ik Israël niet weggeleid uit het land Egypte? Heb ik de Filistijnen niet weggeleid uit Kaftor? Met andere woorden, de Heer heeft er de hand in gehad dat de Filistijnen ooit daar geland zijn. En we lezen in Richteren dat het de bedoeling was omdat ze Israël op de proef zouden stellen. Dan kunnen wij mensen daar alles van vinden. Nou ja, Heere God, had u dat nou wel moeten doen en had dat niet. Maar we moeten het met het woord van God doen. En het is God die het doet. En we weten dat alles wat God doet goed is. Met een bedoeling, met een betekenis. En aan ons om dat te ontdekken. Er komt een dag dat ook die vijand vernietigd zal worden. Want uiteindelijk weten we dat de Heere aan het hoofd zal zijn van het volk Israël. En dat ze in rust en vrede zullen wonen. En dan staat er in Jeremia 47 vers 4. Er komt een dag om alle Filistijnen te verdelgen. Om elke overgebleven helper van Tyrus en Sidon uit te roeien. Want de Heere zal de Filistijnen verdelgen. Het overblijfsel van het kustland van Kaftor. Dus er komt een moment, dan is het wel voorbij. Dan hoeven ze als het ware het volk niet meer op de proef te stellen. Omdat het volk dan in geloof het woord van de Heere aanvaardt. Nou, die Filistijnen, dat was dus een zeevolk. Die leefden van de handel, gevestigd langs de kust. Maar wat heeft dat nou met Palestijnen te maken? Nou ja, op zich niks, want we weten dus dat de Kaslugieten uit Kaftor, wat de Filistijnen geworden zijn, dat waren afstammelingen van Gam. Dus niet van Sem. Dus dat is, laten we zeggen, van een andere bloedsoort, laat ik het zo maar zeggen. Het punt is, die woonden dus in dat gebied wat we nu kennen als Gaza, die kuststrook, en dat was nog groter. Want op dit moment is de Gaza-strook is maar één stad, en dat is Gaza. Maar die andere steden, Asdod en Ascalon en Gat, die liggen nu niet in het gebied van wat de Gaza-strook is. Dus in principe was dat gebied groter. Nou, hoe komen we nou aan die naam Palestina? Het was in het jaar, even zien, 135 na Christus, dat een Romeinse keizer, Hadrianus, de baas was over een groot Romeins Rijk. En Israël en de landen eromheen, Libanon, Egypte, Assyrië, al dat hele gebied, dat was onder zijn bewind. En hij noemde delen van zijn rijk provincies en hij gaf Israël, Libanon en grote delen van wat nu Jordanië is, dat hele gebied, gaf hij de naam van de provincie Palestina. Dat is een Latijns woord, Palestina. Maar dat is afgeleid, en nou komt hij, van het woord Filistea. Dat is een Aramees of een Hebreeuws woord. En dat heeft hij expres gedaan, schijnt. omdat hij wist dat de Filistijnen van oudsher de vijanden waren van het volk van Israël, heeft hij om als het ware dat volk te pesten, dat hele gebied Filistea genoemd, op zijn Latijn Palestina, zodat ze eigenlijk altijd geconfronteerd zouden worden met een naam waarvan ze van oudsher een gloeiende hekel aan hadden. En zo is de naam Palestina dus in de wereld gekomen. Nou, in 1917, dan maken we een grote sprong. Toen is er een Engels mandaat geweest en toen is nog steeds die naam Palestina gebruikt. Ik vond trouwens ergens een kaart en daar werd de Middellandse Zee genoemd Mare Palestina. De Palestijnse Zee. Dus dat was een naam die in zijn algemeenheid gewoon gebruikt werd en die gaf een gebied aan. Had niets te maken met de mensen die er woonden, maar was gewoon de naam van een gebied. En die naam is afkomstig van Filistea, omdat ooit de Filistijnen in een klein stukje van dat gebied hebben gewoond. Daar zie je trouwens hoe die naam genoemd werd met de bedoeling om zich te keren tegen Israël. Tegen het Jodendom. En dus in feite tegen de God van de Joden. Als in 1947 besloten wordt dat de Joden uit Europa een veilig thuis moeten hebben, dan lijkt het de wereldbevolking en de wereldregeerders het beste dat ze dat maar doen op Jeruzalem, want dat was van oudsher hun plek. Maar ja, daar woonden allemaal andere mensen. Daar woonden allemaal andere mensen. We komen straks wel wie daar woonde. Daar woonden dus mensen in Palestina, die zichzelf toen op dat moment nog niet zozeer Palestijnen noemden. Dat is pas later, met name onder leiding van Yasser Arafat, gebeurd, dat ze zich Palestijnen zijn genoemd, om zich vooral maar te verzamelen tegen Israël. Maar Palestijnen heeft dus niets te maken met een bepaald volk, maar is de aanduiding van een groep mensen die in een bepaald gebied woont. En de mensen die daar woonden, dat zijn vooral Arabieren geweest. We komen straks bij wie Arabieren zijn. Er zijn Arabieren geweest die in Palestina wonen. Nou ja, en die zijn weggevlucht, want de Joden die moesten daar gaan wonen. En vervolgens zijn die Arabieren naar bepaalde plekken gegaan. Nou ja, uiteindelijk, even de tijd kort, wonen er nu die vluchtelingen die voor de Joden zijn weggevlucht, want die moesten immers in Israël gaan wonen. Die zijn naar de Gazastrook gegaan en naar de westelijke Jordaanoever. En daar meenden ze dat ze een eigen staat moeten hebben, omdat zij heel lang in Palestina hebben gewoond. Maar Palestijnen hebben dus wat dat betreft niks te maken met Filistijnen. Al is het principe natuurlijk wel hetzelfde. Namelijk dat de Palestijn niets anders op het oog heeft dan de vernietiging van Israël. En datzelfde hadden de Filistijnen. Dus wat dat principe betreft gaat het om hetzelfde. Wat het soort mensen betreft hebben we met anderen te maken. Het is trouwens zo, en misschien is dat wel goed, en die heb je wel vaker voorbij zien komen, misschien op websites of wat dan ook, om even Psalm 83 erbij te pakken. Of misschien kun je dat plaatje even zo meteen laten zien. Psalm 83. Dat is een psalm die te maken heeft met de vijanden van het volk van Israël en met name 10 koningen. Vers 3. Want zie uw vijanden tieren, wie u haten steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt. Nou, dit is natuurlijk het principe van de tegenstanders van Israël. En in de toekomst zal dat uiteindelijk ook gedaan worden. Want samen hebben zij in hun hart beraadslaagd. Deze hebben een verbond tegen u gesloten. En dan worden, wie zijn die dezen? Dan worden er 10 volkeren genoemd. Edom, de Ismaëlieten, Moab, de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filistea, met de bewoners van Tyrus, en ook Assyrië. En hier, kijk, dit is het plaatje. Dat zijn die 10 namen. Dat zijn allemaal omliggende landen, volkeren van Israël. Nou, in de toekomst zullen die zich verenigen. En dat is ook logisch, want er zal eerst vrede komen met iedereen in het Midden-Oosten. Dus met deze 10 zal het eerst vrede zijn. Maar deze 10 hebben uiteindelijk het oog op de vernietiging van Israël. En vandaar dat er ook een grote benauwdheid zal komen enzovoort. Maar waar het me om gaat, is één van die 10 volkeren, dat is Filistea. En dat is niet het huidige Palestina, maar dat is Filistea zoals we dat in de Bijbel kennen. En Filistea bestond uit die 5 vorsten, die 5 steden. Gaza, Asdod, Ascalon enzovoort. En dat doet mij denken aan het feit dat Filistea op de een of andere manier toch weer hersteld zal worden zoals het ook vroeger was. Als een geduchte vijand van Israël. En dat betekent in mijn beleving dat het gebied van wat nu alleen de Gazastrook is, wat een klein stukje Filistea is, ja, mogelijk in de toekomst uitgebreid zal worden, zodat zij een groter gebied krijgen, zodat zij ook inderdaad, zoals Psalm 83 het zegt, één van die 10 volkeren zijn die rondom Israël zitten en die de bedoeling hebben om Israël van de kaart te vegen. Dus ik ben benieuwd of we dat in de toekomst gaan zien. Het zou me niks verbazen, want de hele wereld zegt, ja, er moet daar vrede komen, er moet daar rust komen. En de enige manier om rust te krijgen, dat is als iedereen het een beetje naar de zin krijgt. Een van de eisen van de huidige Palestijnen is dat ze een groter gebied krijgen waar ze met z'n allen kunnen zijn. Ten opzichte van Israël. Dus we gaan zien of dat gebeuren gaat. Maar goed, dan is het mooi om in deze tijd te leven zonder dat je betrokken bent. Ja, daar moet je natuurlijk wel bij zeggen. Maar als gelovigen zijn we er sowieso niet bij betrokken. Want wij hebben een plaats in het hemelse. En we zijn hier vreemdelingen en bijwoners, zoals Abraham dat ook was. Ik heb de laatste tijd een paar keer voorgesteld als zijnde, we staan aan de zijlijn van het hele wereld gebeuren en we zien wat er allemaal gebeurt. En we lezen Gods woord en je ziet sommige plekken en zie je, hé, kijk. Alleen zonder dat je dat zelf hoeft te verontrusten. Want mijn leven is verborgen in Christus bij God. Dat is een groot goed. En volgens mij is dat een blijde getuigenis wat we als gelovigen in deze tijd maar kunnen hebben. Dat neemt niet weg dat het een ellendige wereld is. En dat er veel leed is en veel pijn en moeite en dat is verschrikkelijk. Alleen wij doen daar niks aan. Nou ja, als je meent dat je hulp wil bieden, dan moet je dat doen. Ik bedoel, daar staat in ieder geval ook vrij. Maar we veranderen de situatie niet. Dus naar de mens gesproken is het triest. Maar het heeft allemaal een plek in Gods plan. Goed, dat is wat de Filistijnen betreft. Gaan we over naar die Arabieren. Want dat hele gebied daar, Arabië betekent zoiets als woestijn. Wie zijn Arabieren? Arabieren is ook een verzamelnaam, eigenlijk van de mensen die in de woestijn wonen. En het is begonnen met degene die op het woestijnse schiereiland wonen, waar je daar Saoedi-Arabië ziet. Dat is inderdaad het gebied van de Arabieren. En heel kort door de bocht, ik ga er niet te veel over zeggen, zijn de Arabieren nakomelingen van Joktan. Dat was een zoon van Sem. En die is in de Sinaï-woestijn gaan wonen. De Arabieren zijn de zonen van Ketura. En de Arabieren zijn de 12 volkeren die uit Ismaël zijn voortgekomen. En als laatste vallen onder de Arabieren de zonen van Esau. Edom. We gaan eventjes naar de eerste zoon van Abraham, Ismaël. Genesis hoofdstuk 16. Want, tenminste, ik kwam ook tot ontdekking, hoe meer je weet van de geschiedenis, hoe beter je ook de huidige situatie kan duiden. Genesis 16. Dat gaat over Ismaël. We hebben het al gelezen. Vers 10. De engel zei tegen Hagar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren en u moet hem de naam Ismaël geven. Ismaël betekent trouwens God hoort. Dat is trouwens sowieso al een bijzondere naam, dat God ook naar Ismaël hoort en ook naar Hagar hoort. Ja, God is de altijd horende God. Want een ieder die de naam van de Heer aanroept en hem daarin gelooft, ja, die vindt behoud. Dus God is per definitie degene die hoort. En hij geeft daar blijk van, want Hagar roept hem aan en God hoort. Gij zult hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En dan staat er een omschrijving van wie die Ismaël zal zijn. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. Dus in de eerste plaats is het God die hoort en die zegt: zijn nageslacht zal zeer talrijk zijn. En de tweede belofte, dat gaat over hemzelf en ook over degene die uit hem komen. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Zijn hand tegen allen. De hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover zijn broeders. Hij zal een wilde ezel van een mens zijn. Dat is natuurlijk een interessante uitspraak. Ismaël, een wilde ezel van een mens. Nou kennen we de ezel als in de Bijbel als een lastdier. En dat is een beeld van het dienen. Zoals een dienstknecht dienstbaar is, zo is de ezel ook een dienend lastdier. Die draagt de last zonder tegenspartelen. Een dienend dier. Dus op het moment dat iemand een ezel is, een ezel van een mens, dan heeft dat te maken dat hij in een dienende positie moet zijn. En dat klopt natuurlijk ook wel, want Ismaël zal dienend zijn, we kennen inmiddels de hele geschiedenis, zal dienend moeten zijn ten opzichte van de ware erfgenaam van Abraham. Isaac. Daarom wordt hij ook weggestuurd. De Heere God zegent hem wel, maar in een positie ten opzichte van Isaac. Niet in de eerste positie, maar in de tweede. En hij zal dienend moeten zijn ten opzichte van Isaac. Dan pas zal hij de zegen ontvangen. Maar ja, Ismaël die verzet zich natuurlijk tegen die dienende rol. Zoals de mens zich eigenlijk van nature altijd verzet tegen de Heere God. Van ja, dat wil ik niet. Ik wil alles hebben. En hij wordt geen ezel, maar hij wordt een wilde ezel. En dat is wel grappig. Ja, de Bijbel die verklaart zichzelf heel vaak. Er is nog een tekst waar het woord wilde ezel in voorkomt. Misschien kunnen we die er even bij pakken. Dat is Job 11, vers 12. Job 11, vers 12. Daar wordt iets gezegd over een wilde ezel. Dan zou een verstandeloos mens verstandig worden en het veulen van een wilde ezel als mens geboren worden. En eigenlijk moeten we die voorgaande verse erbij lezen, vers 10. Als hij voorbij gaat en iemand laat opsluiten of hij zich roept, wie zal hem daarvan afhouden? Want hij kent de valsaards en hij ziet het onrecht. Zou hij er dan niet op letten? Dan zou een verstandeloos mens verstandig worden. En daar wordt bedoeld, dat gaat niet gebeuren, want een verstandeloos mens wordt niet verstandig. En hetzelfde betekenis heeft, de veulen van een wilde ezel zal als mens geboren worden. Ja, dat gaat ook niet gebeuren. Met andere woorden, een wilde ezel blijft een wilde ezel. En je zou kunnen zeggen, misschien is dat ook wel het karakter van Ismaël. Een tegenstander. Tegen allen. Zijn hand zal tegen allen zijn. En de hand van allen tegen hem. Met andere woorden, Waar Ismaël is, daar zijn de conflicten. Dat begon trouwens al met Isaac toen die kleine jongen was. Die hadden al meteen ruzie met elkaar. Vandaar ook dat Sarah zegt, mijn tent uit. En hij moet weg. Dus de Bijbel spreekt inderdaad waar het karakter van Ismaël tegen allen conflicten. En vervolgens staat er ook nog, hij woont dicht bij zijn broers. En zal betrokken zijn bij conflicten. Terwijl in Genesis 25 hebben we het gelezen, daar staat dat Ismaëls zonen zich vestigen tegenover al hun verwanten. Dus hij zal tegen hun zijn, maar hij woont wel bij ze in de buurt. Nou ja, ik zou haast zeggen, naar de mens gesproken, dat is dus vragen om moeilijkheden. Dat is vragen om gedoe. Dat is vragen om conflicten. Dat wordt nog eens een keer versterkt, doordat uit de nakomelingen van Ismaël, uit die volken die daaruit voortgekomen zijn, is ook de godsdienst islam voortgekomen. En de islam, die zegt bijvoorbeeld dat Hagar de eerste vrouw van Abraham is. En dat Ismaël het eerstgeboorterecht heeft, want dat is de oudste. De islam zegt inderdaad dat Ismaël de erfgenaam van Abraham is. De islam zegt zelfs dat Ismaël degene is die geofferd is, in plaats van Isaac. En zo zie je hoe die uitspraak over Ismaël, hij zal zijn als een wilde ezel, hij is, de hand zal tegen allen zijn en de hand van allen tegen hem. Je zou kunnen zeggen, als je die twee vergelijkt, Ismaël en Isaac, dan is Ismaël verwekt naar het vlees, naar de mens. En Isaac is verwekt naar de belofte, van Gods wegen. Ismaël staat voor slavernij. Want Hagar was de slavin. Dat betekent niet dat je minder bent, maar dat betekent dat dat je positie is. Door God bepaald. En Isaac staat voor de vrijheid. Ismaël staat, zou je kunnen zeggen, voor het verleden en Isaac voor de toekomst. Ismaël en de islam zijn ontstaan uit aardse en vleeselijke gedachten. En de Bijbel en Isaac en alles wat ermee te maken heeft, zijn geestelijk ontstaan en uit de hemel. In de islam gaat het om zelfbehoud bewerken door werken. Zelf doen. Een wilde ezel zijn, zal ik maar zeggen. En in de Bijbel, als het om Isaac gaat, spreekt de boodschap dat je door genade behouden wordt. En we weten wat de toekomst betreft. Ja, ik zeg het even heel simpel, maar zo is het natuurlijk wel. De islam gaat voorbij. De regering van God in de persoon van de Heer Jezus Christus zal blijven bestaan. Isaac is boven Ismaël gesteld. Dat betekent trouwens niet dat Ismaël vergeten is, want het is wel degelijk het nageslacht van Abraham. En Abrahams nageslacht in zijn volledigheid zal door de Heer gezegend worden. Alleen, er is één voorwaarde. Dat ze zich houden aan de plaats die ze van God ontvangen hebben. En dat is ten opzichte van het volk van Israël en ten opzichte van God hem erkennen. Als de ware. En Isaac als de erfgenaam. En vervolgens in een dienende rol zijn. Misschien eventjes goed, als het gaat om de toekomst, Jesaja 60 te lezen. Want als het dan gaat om de toekomst en het heil van Israël en het heil in Sion, ook dan worden die volkeren die uit Abraham zijn voortgekomen en uit Ismaël zijn voortgekomen gewoon genoemd. Dus het is niet zo dat die dan ophouden te bestaan. Nee hoor, die krijgen gewoon een plek. Alleen die zullen moeten erkennen dat de Heere God is. Even een paar versen uit Jesaja 60. En misschien dat je dan eventjes ondertussen die lijst van het nageslacht van Abraham erbij kan pakken. Want daar komen we een aantal namen tegen. Even zien, Jesaja 60. Vers 2, want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken. Maar over u Over Sion zal een licht opgaan. En zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. De heidenvolken zullen naar uw licht gaan. En de koningen naar de glans van uw dageraad. Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie. Zij allen zijn bijeengekomen, ze komen naar u toe. Uw zonen zullen van verre komen en uw dochters zullen op de heup gedragen worden. Dan zult u het zien en stralen. Uw hart zal diep ontzag hebben en zich verruimen. Want de menigte van de zee zal zich naar u toekeren. Het vermogen van de heidenvolken zal naar u toekomen. Dit gaat dus over het volk van Israël in het middelpunt. En de volken daaromheen ten dienste van dat volk. En dan vers 6. Een menigte kamelen zal u bedekken. De jonge kamelen van Midian en Eva. En als je dan even, moet je hem eventjes wat kleiner maken, Koen. Het gaat om Ketura. Midian. Eva. Ja, ik weet niet of je het kan lezen. Afstammelingen van inderdaad Ketura. Zij zullen uit Sheba, zij allen uit Sheba zullen komen. Goud en wierook zullen ze aandragen. Ze zullen de loffelijke daden van de Heere boodschappen. Alle schapen van Kedar zullen voor u bijeengebracht worden. De rammen van Nabaiot staan u ten dienste. En Kedar en Nabaiot, en dan moet je weer omhoog, dat zijn zonen van Ismaël. Dus hier in Jesaja 60 gaat het over de toekomst van Israël en de volken eromheen. Daar worden ze gewoon allemaal genoemd. En waarom worden ze genoemd? Omdat God het wil, uiteindelijk hun plaats zullen erkennen ten opzichte van Isaac. Ten opzichte van het nageslacht van Abraham. Want vanwege Isaac, zei Sarah al, zal er van nageslacht gesproken worden. Dat is waar het om gaat. Koen, misschien kun je dat filmpje eventjes laten zien. Ik vond op het internet een leuke toepassing, waarin het verhaal wat ik nu verteld heb, over die volkeren uit Abraham, als het ware eventjes in beeld wordt gebracht. Ik dacht, nou, dat is de moeite waard om even te zien. Ik vond het een treffend, eigenlijk wat we allemaal gelezen hebben in Genesis. Dat zie je gewoon even zo in beeld. Goed. Dat is de video. Mensen, we hebben het dan nog steeds over de nakomelingen van Abraham. En uiteindelijk komen we bij dat ene nageslacht, Isaac. En we kennen natuurlijk de geschiedenis. Abraham was 100 jaar. Sarah was 90. Isaac wordt geboren. Nou, geweldig. En Sarah zegt, Ismaël die gaat vertrekken, want alleen via Isaac zal men van nageslacht spreken. En je kan dus zeggen dat wat het erfgenaamschap betreft, is er maar één nageslacht en dat is Isaac. Naar de mens gesproken, in aards geregeld, is er een veel groter nageslacht. Dat is gewoon alle nakomelingen van Abraham. En het mooie is dat de Heere God die nu niet vergeten is. Maar nu gaan we naar die ene zoon. Isaac. En dan gaan we naar Genesis 22. Want Abraham is blij dat hij die zoon heeft. En vervolgens wordt hij 's nachts wakker gemaakt door de Heere God. En die roept hem, Abraham. Nou, dat gaan we lezen. En dan moet je je voorstellen, dus alles wat er gebeurd is met Ismaël en met die zonen en het wegsturen. En vervolgens is daar die ene zoon waarvan Abraham weet... En Sarah weet, dit is mijn nageslacht. Zo moet ik dat doen. Ja, moet ik even aan wennen. Dit is mijn nageslacht. En je zou kunnen zeggen, daar is hij zuinig op. En dan lezen we hoofdstuk 22. En het gebeurde na deze dingen... Op zich wel bijzonder als je het vers hiervoor leest. Twee versen hiervoor, dan is hij in Beerseba. En hij verbleef vele dagen als vreemdeling in het land van de Filistijnen. En het gebeurde na deze dingen dat God Abraham op de proef stelde. Hij zei tegen hem, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En hij zei, neem toch uw zoon, uw enige, die u lief hebt, Isaac. Ga naar het land Moria en offer hem daar als brandoffer op een der bergen die ik u noemen zal. Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee en Isaac, zijn zoon. Hij kloof de hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had. Op de derde dag sloeg Abraham zijn ogen op en hij zag die plaats in de verte. Abraham zei tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel? Dan zullen ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Daarop nam Abraham het hout voor het brandoffer en legde dat op zijn zoon Isaac. Hij zelf nam het vuur en het mes in zijn hand en zo gingen zij beiden tezamen. Toen sprak Isaac tot zijn vader Abraham en zei, mijn vader. Hij zei, zie hier ben ik mijn zoon. Hij zei, zie, hier is het vuur en het hout. Maar waar is het lam voor het brandoffer? Abraham zei, God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer, mijn zoon. En zo gingen zij beiden samen. En ze kwamen op de plaats die God hem genoemd had. En Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar bovenop het hout. En toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel van de Heere riep tot hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. Hier zien we dus twee keer Abraham. Abraham, Abraham. En hij zei, zie, hier ben ik. En toen zei hij, steek uw hand niet uit naar de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw zoon, uw enige, mij niet onthouden hebt. En toen sloeg Abraham zijn ogen op en keek om en zie, achter hem zat een ram met zijn horens verstrikt in de struikgewas. En Abraham ging erheen, nam die ram en offerde hem als brandoffer in de plaats van zijn zoon. En Abraham gaf die plaats de naam, de Heere zal erin voorzien. Daarom wordt heden ten dage gezegd, op de berg van de Heere zal erin voorzien worden. Daarna riep de engel van de Heere tot Abraham voor de tweede keer vanuit de hemel. Hij zei, ik zweer mij bij mijzelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren van de hemel, als het zand dat aan de oever van de zee is. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit hebben. En in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam geweest bent. En daarna keerde Abraham terug naar zijn knechten. Zo stonden op en gingen samen naar Beersheba. En Abraham bleef in Beersheba wonen. Tja. In de eerste plaats is het eventjes mooi om vast te stellen, wie is degene die Abraham op de proef stelt? Nou, dat staat er in vers 1. En het valt je misschien niet op, maar dat is God. En dat zeg ik even expres, daar staat het woordje Elohim. Dat is de schepper van hemel en aarde, de Almachtige. God. Terwijl in andere geschiedenissen van Abraham en aan het einde van de geschiedenis, als ze op de berg Moria zijn, dan is het niet God die middels een engel spreekt, maar dan is het de Heere. Even zien. Vers 8. Abraham zei tegen Isaac, God zal zelf voorzien in een lam voor het brandoffer. Zo gingen ze samen. En dan wil die Isaac doden. Maar de engel van de Heere riep hem vanuit de hemel en zei, Abraham, Abraham. En dat is een groot verschil. Want de Heere, dat is Yahweh, dat is de Ik Ben. Dat is degene die zich verbindt aan de mensen, dat is degene van dichtbij. Dat is degene met wie de mens een relatie kan hebben. Terwijl God de Almachtige is, de schepper van hemel en aarde. En dat is wel mooi dat je vanuit die positie ziet dat God, of dat Abraham God gehoorzaamt. Ja, natuurlijk. Hij is de Almachtige. Maar op het moment dat het erop aankomt en de genade van God wordt tentoongespeeld, dan is het de Heere, de Ik Ben, degene die nabij gekomen is. En God spreekt tegen Abraham om hem op de proef te stellen, om hem te testen. Nou, we hebben inmiddels Richter 3 gelezen, dat de volkeren gebruikt werden, onder andere de Filistijnen, om het volk van Israël op de proef te stellen, hetzelfde woord, om ze te testen. En op de proef stellen, te testen, heeft altijd te maken of de mens gehoorzaam is aan het woord van God. Eigenlijk dus om vast te stellen, ben je een gelovige? Want dat is iemand die zich houdt aan het woord van God. Dat was trouwens ook de reden dat het volk 40 jaar in de woestijn is geweest. Ik vond een mooie tekst in Deuteronomium 8, vers 2. Daar staat het. Daar staat, ook moet u heel de weg in gedachten houden waarop de Heer uw God, die u deze 40 jaar in de woestijn geleid heeft, met de bedoeling dat u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te weten wat er in uw hart is. Of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. En dan raak je de kern van het op de proef stellen. Niet van, goh, hoe sterk ben je, hoe goed ben je. Nee, of je wil luisteren naar het woord van God. Want dat is waar het God om gaat. Want we weten dat als iemand luistert naar het woord van God, dat hij deel krijgt aan de zegen die God daaraan verbindt. En dat is wat God wil. En dat op de proef stellen van dat volk van Israël gaat verder in Deuteronomium 8 vers 3. Hij liet u honger lijden, hij liet u het manna eten dat u niet kende. Om te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond van de Heere komt. Met andere woorden, luister je naar het woord van de Heer. Of heel praktisch, voed je je met het hemelse brood. En daar is die test voor. Er is trouwens een andere tekst in de Korinthebrief waarin Paulus het ook heeft over op de proef stellen. En dat is een soort principeuitspraak. 1 Korinthe 10 vers 13. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te doorstaan. En dat is een belangrijk principe. Dat het de God nooit om te doen is. Om de mens te verzoeken, op de proef te stellen. En nou ja, als je het niet haalt, dan heb je pech gehad. Jammer dan. Maar dan ben je een loser. Dat is niet waar het God om gaat. Hij zal de mens nooit bovenmate verzoeken. En dat is wel een mooie tekst die Paulus daar zegt in 1 Korinthe 13. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Nou ja, we hebben net de geschiedenis van Abraham gelezen. Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat is trouwens sowieso al bijzonder. Want Abraham moest gaan naar het land Moria. Dus dat kende Abraham. Dat is trouwens ongeveer 80 kilometer van Beersheba naar Moria. Daar deed ze dan een goede 3 dagen over. Alleen Moria betekent, voorzien zal de Heere. Dus met andere woorden, er wordt van hem gevraagd om Isaac te offeren. Maar hij moet dat doen op een van de bergen van Moria. En dat betekent al, en dat moet Abraham geweten hebben, ja natuurlijk heeft hij dat geweten. Dat betekent, de Heere zal erin voorzien. Vandaar ook dat hij zo gemakkelijk kan zeggen als Isaac vraagt, hé, maar waar is het lam? Dan is het geen moeilijk, nee, gewoon, de Heere gaat erin voorzien. En daarom is het wel mooi, die tekst die Paulus noemt in 1 Korinthe 10 vers 13, dat God getrouw is en niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt, maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven. Dat betekent luisteren naar Gods woord. En je bent verzekerd van een goede uitkomst. Dat het misschien af en toe pijn doet. Dat het misschien een vorm van lijden met zich meebrengt. Of misschien niet heel veel geld en goed in deze wereld, maar een karig bestaan. Ja, dat staat daar los van. Dat zijn menselijke en aardse aspecten. Maar het gaat de Heere God om of dat je het leven ontvangt. En de Heere God geeft degene die luisteren naar zijn woord in overvloedige mate het leven wat daarbij hoort. Neem uw zoon, uw enige, die u lief hebt. Nou, dat kan niet missen. Isaac. En de gehoorzaamheid aan het woord wordt getest. En Abraham doet het. En in de geschiedenis, ja, we hebben het gelezen, daar spreekt helemaal niks uit van, tjonge, dat Abraham heeft zitten nadenken, Heere God, meent u dat nou echt? Bedoelt u dat nou echt? Moet ik dat nou echt doen? Ja, maar bedoelt u het misschien zus of bedoelt u het misschien zo? Het kan toch niet zo zijn dat ik mijn zoon, weet je wel, dat zijn van die menselijke filosofische overwegingen misschien, van heb ik wel goed gehoord wat de Heere God zei of bedoelt hij misschien dat of dat? Nee, God spreekt. En het enige wat Abraham zegt, zie, hier ben ik. Letterlijk staat er, zie, ik ben. Zo van, u bent God en ik luister naar wat u te zeggen heeft. Omdat ik, tenminste dat is dan mijn toepassing, omdat ik weet dat u het goede met mij voor heeft. En dat de dingen bij u goed komen. Hij heeft een rotsvast vertrouwen. En dat rotsvast vertrouwen, dat blijkt ook wel, want Abraham zegt tegen zijn knechten, blijven jullie hier met de ezel, vers 5, en dan zal ik en de jongen daarheen gaan. En als wij ons neergebogen hebben, zullen wij bij jullie terugkeren. Geen spoor van twijfel. Ja, we gaan de berg op en ik hoop er maar het beste van. Ik hoop dat we met z'n tweeën weer terugkomen. Nee, hij zegt gewoon, wij gaan heen en we komen weer terug. Ja, dat is een rotsvast vertrouwen. Ik en de jongen. Voor mij zijn er hele artikelen en misschien wel boeken over geschreven hoe oud Isaac was. Wat is jullie gedachte? Of misschien hoe je groot geworden bent. Hoe oud was Isaac? Het grappige is, de Bijbel zegt er niks over. En op de een of andere manier is het door de geschiedenis heen is er een situatie ontstaan waarin er een christelijke uitleg is, maar er is ook een Joodse uitleg. En er is een uitleg die de Bijbel niet geeft, maar waarvan we wel weten dat het zo is, dat Isaac natuurlijk een beeld is van de persoon van de Heer Jezus Christus, als de zoon van de Vader. En Bullinger in zijn, dat is die Engelse Bijbelonderzoeker, die is erg stellig, die zegt, Isaac was 33. Net zoals de Heer Jezus. En elke Joodse uitleg spreekt ook van een jongen of van een man die ouder is dan 30. Een van de redenen die daar onder andere voor genoemd wordt, is dat meteen na die geschiedenis van Isaac en Moria, we hoofdstuk 23 hebben. En daar staat, Sarah leefde 127 jaar. Dit waren de levensjaren van Sarah. Dus toen Sarah stierf, 127... toen was Isaac 37. En omdat dit meteen ertussen staat, er staan geen, zou het aannemelijk zijn dat hij inderdaad rond die leeftijd dan ook geweest moet zijn. Ik vond wel een mooie gedachte, namelijk dat de Hebreeuwse traditie ook zegt dat kinderen na hun 30ste hun ouders niet meer gehoorzaam hoeven te zijn. Na hun 30ste mogen ze ook in het openbaar optreden en zijn ze zelfstandig. De Heer Jezus ging ook pas in het openbaar optreden vanaf zijn 30ste. Dus met andere woorden, dat zou er ook op duiden dat Isaac niet een jongen was die gedwee zei wat zijn vader zei. Maar als hij ouder was dan 30, dan heeft hij dus zelf bewust ook een keuze gemaakt en zichzelf ten dienste gesteld van zijn vader die hem ging offeren. En ook dat komt overeen met de persoon van de Heer Jezus. die zichzelf als offer gegeven heeft. Niet omdat het zo moest. Een andere reden is, en dat is niet om te zeggen, hij is jong. Want dan wordt de gedachte, ja, ik en de jongens gaan heen. En dan wordt er gezegd, ja, dat Hebreeuwse woord wat daar gebruikt wordt, naar, dat wordt alleen maar voor jonge kinderen gebruikt. Nou, dat is wel grappig. Abraham zei tegen zijn knechten, en daar wordt datzelfde woord naar gebruikt. Dat waren dus geen jonge gastjes, maar er waren gewoon knechten die met een ezel op pad gingen. En dat waren dienstknechten van Abraham. Abraham zei tegen zijn naar, blijf jullie hier met ezel, dan zal ik en de naar, dus daar wordt hetzelfde woord gebruikt. Dus ook dat duidt erop dat het waarschijnlijk echt niet een jongen van 10, 12, 14 jaar is zijn geweest, maar waarschijnlijk ouder. En in Hebreeuwse afbeeldingen, in tegenstelling tot christelijke afbeeldingen, wordt Isaac voorgesteld als zijn of een man met een baard en zo, dus veel ouder. En ik moet je zeggen, ik vind het wel een mooie gedachte dat Isaac wellicht de leeftijd had, net zoals de Heer Jezus. Want hij was de zoon, de enige die de vader lief had. Deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Dus dat past helemaal in het beeld. En hij was degene die uit vrije wil koos om te gehoorzamen. Hij was bereid om zijn leven af te leggen. Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Waarin hij bewust een keuze maakte, niet omdat hij niet anders kon, maar hij maakte de keuze om te luisteren naar het woord wat God gesproken had. Goed. Abraham legde dus alles wat hij had. Zijn enige zoon, die hij lief had. Zijn toekomst. Zijn nageslacht. Legde die op het altaar. En hij was gehoorzaam aan het woord. Hoe kwam dat hij gehoorzaam kon zijn? Nou, dan moeten we even naar Hebreeën 11 gaan. Want daar lezen we de verklaring, hoe het komt, dat Abraham, ja, naar de mens gesproken onmogelijk, maar naar het geloof gesproken wel mogelijk, gedaan heeft wat hij deed. Hebreeën 11, vers 17. Hebreeën 11 gaat over personen die door het geloof hebben gehandeld, hebben geleefd. En dan is het mooi als je dat leest door het geloof, dat je dat altijd meteen vertaalt met door te luisteren naar het woord van God. Want dat is geloof. Door te luisteren naar het woord van God. Vers 17. Door te luisteren naar het woord van God heeft Abraham, toen hij door God op de proef gesteld werd, Isaac geofferd. En hij die de belofte ontvangen had, heeft zijn enige geborene geofferd. Tegen hem was gezegd, dat van Isaac zal uw nageslacht genoemd worden. Hij overlegde bij zichzelf, hier krijgen we dus een inkijkje in de gedachten die Abraham heeft gehad. Hij overlegde bij zichzelf dat God bij machte was hem, dat is natuurlijk Isaac, zelfs uit de doden op te wekken. En hij kreeg hem als het ware daar ook uit terug. Dus wat maakte dat Abraham deed wat hij deed? Waar haalde hij het vandaan? Om te geloven dat het woord van God wel klopte. Hij moest zijn enige zoon offeren. Ja, maar van die enige zoon was gezegd, dat is jouw nageslacht. En door Isaac zal ik van nageslacht van je spreken. Ja, naar de mens gesproken, als ik hem dood, dan is er dus geen nageslacht meer. Nou, dus heeft Abraham, en dat vind ik een geweldige gedachte die hier naar voren komt, door Gods geest geïnspireerd, dus met andere woorden, het is ook de waarheid, tegen hem was gezegd, van Isaac zal nageslacht genoemd worden, hij overlegde bij zichzelf, nou, dan is de Heere God dus bij macht om eventueel als Isaac dood is, hem zelfs uit de doden op te wekken. Dan laat je zien dat je gelooft. Dat je dus onvoorwaardelijk gehoorzaam bent aan het woord van God. Omdat je weet, dat woord van God, dat klopt. Ten volle. Daar hoef ik niet aan te twijfelen. Ja, maar naar de mens gesproken, Abraham, als je zoon dood is, dan is hij dood. En dan komen er geen kinderen meer. Komen er geen volkeren meer. Ja, maar er komen volken. Dus als die dood is, dan maakt de Heer God hem weer levend. En hij heeft een bewijs van spreken daar ook uit teruggekregen, zegt de schriftwoord. Omdat Abraham dat geloofde. En dan is het wel mooi, dat op dat moment, dat er dus als het ware een bevestiging is van het geloof van Abraham, en dat hij door het geloof leefde, op dat moment wordt twee keer zijn naam genoemd. Abraham, Abraham. Een bevestiging van het leven uit en door geloof. Het rotsvaste vertrouwen op God. En dat wordt bevestigd doordat twee keer zijn naam wordt genoemd. We zullen in de andere Bijbelstudies zien dat dat ook vaker gaat gebeuren. Dat het ook daarmee te maken heeft met het vertrouwen op God. Abraham, Abraham. En dan is het wel mooi, dan, alsof er niks aan de hand is, dan zegt hij, zie, hier ben ik. Net zoals de eerste keer, exact op dezelfde manier, zie, hier ben ik. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, test doorstaan, groene lampje brandt, vinkje gezet, goed gehandeld. Test doorstaan. Oei. Mag ik nog even verder gaan? Dan kort ik dat een beetje in. Abraham offert zijn nageslacht. Want dat is wat hij doet. Van Isaac zal van nageslacht gesproken worden. En Abraham offert dat nageslacht. Deze geschiedenis, Genesis 22, gaat natuurlijk over dat offer van Abraham. Maar eigenlijk gaat het natuurlijk over wat anders. Natuurlijk dat offer dat Abraham geeft en dat Isaac geofferd wordt. Maar in feite gaat het over het feit dat niet Isaac geofferd wordt, maar dat er een ram in de struiken zit. En dat er een plaatsvervanger is voor de mens. Dat er een plaatsvervangend offer is. Want in vers 13 hebben we gelezen, daar zat een ram in de struiken. En het nageslacht wordt gespaard. Isaac wordt gespaard. Waarom? Omdat God voorziet in een plaatsvervanger. Dat is de boodschap. De boodschap is niet, nou wat goed van die Abraham, hè, dat die Heer God hem op de proef stelde en dat hij geslaagd voor de test. Nee, de boodschap is, luister naar Gods woord en Gods woord wordt volvoerd. Namelijk, dat de mens niet de dood in hoeft te gaan, maar dat God voorziet in een plaatsvervanger. Want dat is waar het hier over gaat. En dat plaatsvervangende dier, ja, dat is Christus. Wil u eens met me gaan naar Galaten hoofdstuk 3, vers 16. Galaten hoofdstuk 3, vers 16. Je zou het hele hoofdstuk moeten lezen, maar dat doen we nu niet. Wel nu, zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht gedaan. Hij zegt niet aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht. En we krijgen nu de verklaring wie het nageslacht van Abraham is. Dat is Christus. Dat is Christus. Het plaatsvervangend dier is Christus, die het nageslacht van Abraham is. En je zou kunnen zeggen dat Isaac in deze geschiedenis, Genesis 22, het beeld is van het volk van Israël. Abrahams nageslacht, maar ook een beeld van de hele mensheid in zijn algemeenheid. Alles wat uit Abraham voortgekomen is. En dat het erom gaat dat dat volk van Israël en de mensheid in zijn geheel niet zelf geofferd hoeft te worden, want dat zou eigenlijk moeten, maar dat God voorziet in een plaatsvervangend offer. En dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Die gaf zijn leven, is gekruisigd voor het volk van Israël, want hij kwam tot de zijne. En hij is gekruisigd door de zijne. Het hout werd op hem gelegd, net zoals bij Isaac, en hij heeft het gedragen. Alleen, naast dat hij gekruisigd is voor het volk van Israël en tot heil van het volk werd, is dat uitgebreid naar alle mensen. Ik noem twee teksten. Hij is een verzoening voor onze zonde, niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. 1 Johannes 2 vers 2. En 1 Timotheus 2 vers 6. Hij heeft zich gegeven als een losprijs ten behoeve van allen. Niet alleen voor dat volk van Israël, niet alleen voor Isaac, maar voor allen van deze wereld. En de geschiedenis van Genesis 22 zou je kunnen zeggen, dat God vraagt geen offer van Abraham, maar dat was alleen maar een test. Of hij inderdaad het geloof had om te leven. Nee, God toont aan dat hij voor een plaatsvervangend offer zorgt. Dat is waar de boodschap over gaat. Dat wij het dus niet kunnen, maar dat God erin voorziet. En vandaar ook de berg Moria, de Heere zal voorzien. Nou, als laatste nog even over die berg. Voorzien zal de Heere Moria. Ik noem alleen de tekst en ik zal het even snel noemen, maar wellicht dat u het wel kent. 2 Kronieken 3 vers 1, die zegt, de berg Moria is de plaats waar Salomo de tempel bouwde. 2 Kronieken 3 vers 1. De plaats waar Salomo de tempel bouwde. Waar dus het altaar werd opgericht. Waar de brandoffers gebracht werden. Waar God woonde bij de mensen. Maar die plaats Moria en waar de tempel opgericht is, is ook de plaats van de dorpsvloer van de Jebusiet Ornan. En dat is 1 Kronieken 21. En dat is waar David de Heere ontmoet, als David een volkstelling heeft laten houden tegen de wil van God in. Hij was dus ongehoorzaam, hij luisterde niet naar het woord van God. Daar volgde een straf op, melaatsheid van duizenden mensen die stierven. En dan komt David tot inkeer. En dan wil hij de Heere God een offer brengen, om te laten zien dat hij fout is geweest. En dat doet hij op de dorsvloer van de Jebusiet Ornan. Dat is diezelfde plek. En op het moment dat daar een offer gebracht wordt, stopte de plaag die de Heere God door de engel van hem had over het volk laten komen. Dus de straf die ze verdiend hadden, die werd met dat offer opgeheven. Er zijn dus drie geschiedenissen op die berg Moria die spreken van verzoening dat gedaan wordt. Nou, en als laatste, en dat vond ik zelf een hele mooie, de relatie met de Heer Jezus. Moria is een van de toppen van de berg Sion. Dat is een soort bergketen. Nou, voor zover je echt van bergen kan spraken, een soort heuvels. In de loop van de jaren zijn die afgevlakt. En Sion is ook wel de aanduiding van de hele stad. En op de zuidelijke top, daar is de tempelberg gevestigd. De zuidelijke top. Dat is waar de tempel gebouwd is. Dat is dus de plaats die ook Moria genoemd werd. Om die tempel te bouwen heeft Salomo een steengroeve gehad. En die was aan de noordelijke kant van die zuidelijke berg. Dus bij de noordelijke top. Daar is een steengroeve gemaakt. Daar hebben ze de stenen uitgehouden voor de tempelbouw. Die steengroeve die is later in verval geraakt. En is een executieplaats geworden. En die executieplaats die noemden ze in Jeruzalem schedel. In het Aramees Golgotha. Dus dat betekent dat die zuidelijke top, dat was de tempelberg, ten noorden daarvan was de schedelplaats, Golgotha. En de Heer Jezus stierf op de plaats waar ze dus de stenen voor de bouw van de tempel vandaan hadden gehaald. Aan de noordkant van de tempelberg. Aan de noordkant waar het altaar stond. Nou, en om de unieke geschiedenis van Gods woord bevestigd te krijgen, lees ik nog één tekst. Nee, nog de ene laatste. De Heer Jezus werd dus op Golgotha gekruisigd. En dat was ten noorden van de tempel, van het altaar. In Leviticus 1, vers 10 en 11, daar staat: als nu zijn offergave een brandoffer uit het kleinveen is, van de schapen of van de geiten, moet hij een mannetje zonder enig gebrek aanbieden. De persoon van de Heer Jezus Christus, het Lam Gods. Dan moet hij het slachten aan de noordkant van het altaar voor het aangezicht van de Heer. Dus de Heer had al bepaald, zo moet het gaan. En we zien later de geschiedenis zich herhalen, zo is het gegaan. Geweldig, dat inderdaad degene die door Johannes wordt gezegd, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Daarvan zegt Abraham, de Heere God zal zichzelf voorzien van het lam voor het brandoffer. Mooi is, in onze vertaling staat dat er ook, niet zal zichzelf voorzien van een lam, het lam. Waarvan Johannes zegt, zie het Lam van God. En dan eindig ik met eigenlijk de vaststelling dat de Heere God in alles voorziet. Hij voorziet in alles. En de apostel Paulus die heeft een tekst die we met ons mee kunnen nemen, die ook voor ons geldt. In Filippenzen 4, vers 19 en 20. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt. In heerlijkheid, door Christus Jezus. Onze God en Vader nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Nou, misschien een excuus dat het nog zo lang is geworden, maar zullen we de Heer gaan danken? Trouwe Vader in de hemel, we danken u. We danken u voor uw woord. We danken u voor dat geweldige woord, waarin Abraham twee keer genoemd wordt, omdat hij blijk gaf van het willen luisteren naar wat u te zeggen heeft. Dat hij leefde uit en door het geloof. Dat hij leefde door het woord van u serieus te nemen en daarop te vertrouwen. En dan wordt hij wel op de proef gesteld, maar dat deert hem niet. Hij weet hoe het zit. Hij kent u en hij kent uw belofte. Heer, dank u wel dat we die geweldige boodschap mee mogen nemen, dat dat ook in ons leven mag gelden. Dat we u mogen kennen en dat we datgene wat u gezegd heeft over mij persoonlijk en over ons als gemeente, leden van het lichaam van Christus, ook tot ons mogen nemen. Dat wij gezet zijn in het hemelse. Dat mijn leven verborgen is in Christus bij u. Wat er ook gebeurt. Wat voor omstandigheden er ook zijn. Daar verandert niets aan. Heer, wilt u maken dat ook wij, dat ook ik, zo vanuit dat geloof mag leven. Vertrouwend op uw woord. En dat we daarmee u de lof en de eer geven die u toekomt. Dank u wel, Heer, dat we dit zo met elkaar mogen delen. Dat u ook de naprediker zijn. En zo verwachten we het in alles maar helemaal van u. Dat u ons bewaren op de weg naar huis of waar we naartoe gaan. En dat we een volgende keer weer in gezondheid bij elkaar mogen komen om verder te gaan met het bestuderen van de heerlijke woorden die u te zeggen heeft. Dank u wel voor de gelegenheid. Dank u wel voor uzelf. Uit genade. Amen.